Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die meeluisteren met ons voorleesmoment uit de Openhof, verbonden aan de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Johannes ging vissen. Dat deed hij graag de laatste tijd. Soms alleen, soms met de dominee, die er ook een liefhebber van was. Samen met hem wist hij mooie plekjes te vinden. Visrijke kreken tussen het riet. Johannes fietste naar een mooi plekje, waar hij vaker met hem geweest was. Hij vond het niet erg om alleen te zijn. Soms was de Heere zo dichtbij, juist als hij alleen was. Heel vaak was hij dan kinderlijk in gesprek met de Heere. Er liep een wandelpad door het natuurgebied. Verschillende kleine, nauwe, zichtbare zijpaden liepen naar een kreek. Sommige daarvan zaten vol vis. Wat kon hij genieten als hij voor zijn moeder met een mooi zootje vis thuis kwam? Soms verkocht hij een deel, want hij was aan het sparen. Het was een mooie dag. Hij kon met de fiets een eind het pad opkomen. Toen verstopte hij zijn fiets in het struikgewas. Want je kon nooit weten, stel, dat er wandelaars kwamen die zin in zijn fiets kregen. Hij liep hem een welbekend paadje af. En even later was hij druk bezig. En ja hoor, hij had al gauw beet. Het ging voortreffelijk. En na een uur had hij bijna een emmer vol. Er zat ook paling bij. Hij ging weer naar huis. Het was toch nog wel 3 kwartier fietsen. Maar toen hij vlak bij het wandelpad was, hoorde hij ineens stemmen. Hij hield zich stil in het struikgewas. Want 1 stem klonk hem bekend in de oren. Het was de stem van de dominee. Maar hij had iemand bij zich. Johannes hoorde iemand met een schelle stem lachen. Die stem herkende hij ook. Het was de juffrouw uit de eerste klas van de school waar moeder hem weggehaald had. Ze liepen met de armen om elkaar heen. Af en toe lachte zij hoog en schel. Johannes zag hoe ze stilstonden en elkaar langdurig kusten. Hij stond stokstijf. Er kwam even een waas voor zijn ogen. Maar dat kon toch niet? De dominee was toch getrouwd? Hij had toch een vrouw? En hij was toch ook dominee? Hij moest volgens de Bijbel leven. Er kroop een groot verdriet in hem omhoog. Er knapte iets van binnen. Want hij had een diepe genegenheid voor de dominee. Hij zag hem een beetje als zijn vader. Hij kon ook heel vertrouwelijk met hem praten over alles en nog wat. Maar nu hij dit gezien had, voelde hij dat er iets stuk ging. Een bangt beknelde zijn hart. Hij voelde zich diep ellendig. Want hij begreep wel dat niemand dit mocht weten. Even later kwamen ze het pad weer af. Ze hadden er helemaal geen erg in dat iemand hen zag. Het was hier zo stil en afgelegen. Na een poos, Johannes hield zijn adem in, liepen ze door. Even later hoorde hij een auto starten en begreep hij dat ze weggingen. Met een kloppend hart kwam hij tevoorschijn. Een grote medelijden met mevrouw van de dominee kwam in zijn hart. Zoveel begreep hij al wel dat zij bedrogen werd. Wat moest hij doen? Moest hij het aan moeder vertellen? Moest hij de dominee verraden? Nee, een verrader wilde hij niet zijn. Maar moeder zou het aan hem zien, dat wist hij zeker. Moeder zag alles. Als er maar iets mis was, dan had ze het gelijk door. want hij was voor haar een open boek. Ja, aan moeder zou hij het vertellen, en verder aan niemand. Zij zou wel weten wat er moest gebeuren. Toen hij thuis kwam, was moeder druk bezig. Hij ruimde zijn vis op en maakte die schoon. En net als anders zei hij, kijk eens moeder wat ik gevangen heb. Ik probeer er wat van te verkopen. Hij had enkele adresjes waarvan hij wist dat ze graag vis aten. Na een half uurtje kwam hij terug en was hij bijna alles al kwijt. Hij had goed verdiend en toch was hij niet blij. Dat nare, beklemmende gevoel bleef. En toen ze samen zaten te eten, zei moeder ineens, is er iets, Johannes? Je kijkt niet zo vrolijk. En opeens begon hij wild te snikken. Ze liep naar hem toe en liet hem eerst uithuilen. En toen vertelde hij met horten en stoten wat hij gezien had. Ook Dingena werd erg bedroefd toen ze dit hoorde. Ze had al lang gemerkt dat het tussen de dominee en zijn vrouw niet goed ging. Ze voelde soms zijn jaloerse en boze blikken, alsof zij er de schuld van was. Soms had ze wel eens de neiging om een ander werkhuis te zoeken. Maar dan dacht ze weer aan Mieke. Nee, dat kon ze haar niet aandoen. Als ze weggestuurd werd, moest ze wel gaan. Mieke vertelde wel eens iets van de verkoelde verhouding. Dingena wist hoe ze eronder leed. Hoe vaak ze de Heerig vurig smeekte of hij ook Leonard wilde bekeren. Maar het tegendeel scheen te gebeuren. Dingena zat er wel mee. Wat moest ze nu doen? Moest ze het aan Mieke vertellen? Dat zou haar helemaal knakken. Maar het kon toch ook niet doorgaan. Ze wist er geen raad mee. Ze bad de Heere die avond om licht en leiding. Niet lang daarna was ze aan het werk in de pastorie. Johannes was er ook. Hij was verdiept in een mooi boek. En eens was daar Leonard. Zo, kameraad, ga je vanmiddag mee? Het is mooi weer. We hebben wel zin in een zootje vis. Johannes keek op. Hij schrok en kreeg een kleur. En wat houterig, zei hij. Ja, goed. De auto stond al klaar. Hoewel Johannes heel gewoon probeerde te doen, had Leonard direct door dat er iets met de jongen aan de hand was. Hij meende de laatste tijd al vaker iets gemerkt te hebben. Maar hij had het weer weggeduwd. Ja, misschien had Johannes wel problemen. Jongens op die leeftijd konden zich soms overal druk over maken. Johannes deed zo opgewekt als hij kon. Maar beiden voelden dat de vertrouwelijkheid er niet was. En ineens bekroop Leonard een bang vermoeden. Stom van hem om juist daar te gaan wandelen. Hij had namelijk iets gehoord. Een geplas in een emmer en een ritseling in het riet. Maar hij had niets gezien en er verder niet meer aan gedacht. Maar nu realiseerde hij zich dat Johannes daar ook wel alleen kwam. Hij had Eva de prachtige natuur laten zien. En ja, daar waren ze ongestoord samen. Of zouden ze bespied zijn? Plotseling zette hij de auto stil aan de kant. Johannes schrok. Johannes, ik moet je wat vragen. Ben jij pas op ons plekje geweest? Johannes kreeg een diep rode kleur en antwoordde. Ja. Heb je mij daar gezien? Ja, zei hij. En zijn ogen vulden zich met tranen. De blik van droefheid en diepe teleurstelling sneed Leonard diep door de ziel. Wat heb je gezien? Alles, zei Johannes met een afschuw in zijn stem, die Leonard kwaad maakte. Denk erom, jongen, dat je er met niemand over praat. Of heb je dat al gedaan?
Ja, antwoordde Johannes. Ik heb het tegen mijn moeder gezegd. Ik vond het zo erg.
En wild begon hij te snikken. Als een kwaad jongen zat Leonard erbij. Wat nu te doen? Zou hij het dan zelf maar zeggen tegen Mieke? Was het maar beter om uit elkaar te gaan? Met Eva had hij een fijne band gekregen. Een moderne vrouw met frisse eigentijdse ideeën. Ze haalde hem helemaal uit die benauwde, bedompte sfeer waar hij thuis in moest leven. Het was eigenlijk geen gedoe meer zo.
We gaan terug, zei hij, en praat er verder met niemand over.
Zijn stem klonk dreigend. Als jouw moeder erover praat, kan ze gaan. Lasterpraatjes duld ik niet. Het was niets bijzonders.
Maar zijn stem klonk niet erg overtuigend.
Johannes rende naar huis. Moeder was nog in de pastorie, gelukkig. Hij was nu maar het liefst alleen. Leonard ging ook zijn huis binnen en sloot zich op in zijn studeerkamer. Ja, als dit bekend werd, zou dat bijzonder vervelend zijn. Zou hij het maar eerlijk zeggen tegen Mieke? Er werd bijna zwijgend gegeten, zoals zo vaak de laatste tijd. Ellie bleef bij haar vriendinnetje eten. Dat gebeurde 9 van de 10 keer. Onverwachts legde Mieke haar vork neer en keek hem doordringend aan. Heb je een verhouding met een ander, Leonard?
Waarom denk je dat?
Het zou geen wonder wezen. Ik houd het niet langer vol, Mieke. Ik wil het nog 1 keer proberen, maar dan moet je dit sombere leven opgeven. Anders moeten we toch maar uit elkaar. Mieke kromp ineen, alsof ze een klap kreeg. Hij zag de geweldige pijn in haar ogen en voelde zich een bruut. Iets van de oude tederheid kwam weer in hem boven. Kon hij haar dit aandoen? En had hij er zelf vrede mee? Eva was wel een vlot, modern type. Maar zou hij met haar door het leven willen gaan? Ze probeerde hem steeds in te palmen. Maar echte liefde voelde hij niet voor haar, als hij eerlijk was. Het contact met haar was voor hem eigenlijk een vlucht. Hele dorp praat erover, Leonard. Een kattengezangte van je heeft jullie gezien en vertelt overal in geuren en kleuren. Leonard kreeg een kleur van woede en schaamte. Als dat waar is, brieste hij. Hij wist gelijk wie het verklapt had. Een meisje van 16 dat smoor verliefd op hem was en geen gelegenheid voorbij liet gaan om hem dat te laten merken. Hij had haar al een keer hardhandig aan moeten pakken, en sindsdien was ze woedend. Wat heeft ze gezien?
Dat jullie elkaar kusten. Is dat waar?
Ja, het is waar, Mieke. Als je wilt, zal ik wel gaan. Maar ik hou niet van haar. Nee, ik hou alleen van jou. Maar zo kunnen we niet leven, meisje. Stil zat Mieke voor zich uit te staren. Tranen vloeiden over haar wangen. Ik kan niet anders, Leonard. Ik wil ook niet anders. Ik zoek de Heere, maar ik heb hem nog niet gevonden. Ik ben aan alle kanten ongelukkig. Ik ben God kwijt en ik raak jou kwijt.
Ellie wil ook niets meer van me weten. Ik weet me geen raad. En ze snekt het uit met grote schokken. Een diepe tederheid welde weer in hem op. Zijn Mieke, was ze toch wat is ze toch ongelukkig? Daarna liep hij naar haar toe en hield haar stevig tegen zich aan. Wil je me vergeven, Mieke? Ik beloof je er een eind aan te maken. Verder is er niets gebeurd. Ik heb haar alleen gekust. En die praatjes zal ik wel de kop indrukken. Wil je me vergeven? Wil je met me verder? Ze hief haar betraande ogen op. Hij zag een diepe liefde en tegelijk een diepe smart. Ook hij kon zich niet langer bedwingen en duwde zijn gezicht in haar haren. Een ogenblik waren ze weer heel dicht bij elkaar. Vanaf die tijd ging het beter. Leonard besteedde meer aandacht aan zijn vrouw. De verhouding met Eva had hij radicaal verbroken. Met een smalende glimlach had ze gezegd: laat jij je soms ook al inpalmen door dat fijne stelletje? Pft, de rook van haar sigaret blies ze in zijn gezicht. En ze draaide zich om als een beledigde majesteit. Mij zie je niet meer. Hij slaagde erin de lasterpraatjes de kop in te drukken. Want iedereen wist hoe het smoorverliefde meisje zich aanstelde en uitsloofde. Daardoor werd ze door de mensen niet al te serieus genomen. Mieke vertelde alles aan dingen na. En zij stelde Johannes gerust. Toen Johannes hoorde dat de dominee schuld beleden had, ging er weer iets open in zijn hart en sloot hij zich niet langer voor hem af. Kort daarna vroeg Leonard Johannes in zijn studeerkamer: ik heb verkeerd gedaan, mijn jongen. Ik hoop dat je mij toch blijft vertrouwen. Ik heb geprobeerd alles goed te maken. Is intussen ons ook goed? Johannes knikte. Het belangrijkste is dat het goed komt met God, dominee. Indien wij gezondigd hebben, hij is getrouw en waarachtig dat hij ons de zonde vergeven. Heel plechtig en indringend zei hij dat. Hij kreeg tranen in de ogen terwijl hij het uitsprak. Hij keek Leonard zo diep en ernstig aan dat deze de ogen neersloeg. Hij zei niets en toch was er een wondere ontroering in hem. Hij voelde dat het diep uit het hart van Johannes kwam. Mieke voelde zich al lange tijd niet goed. Als ze in de spiegel keek, schrok ze soms van zichzelf. Haar frisse kleur was verdwenen. Soms verbeeldde ze zich dat ze geel zag. Ook Leonard keek de laatste tijd bezorgd naar haar. Ik geloof dat je maar eens naar de dokter moet gaan, Mieke. Voel je je wel goed? Als ik eerlijk ben, nee. Ik ben zo moe de laatste tijd. En op een morgen, terwijl ze zich waste, voelde ze iets hards in een van haar borsten. Er ging een schok door haar heen. Een harde schijf, zo groot als een gulden. Ze riep Leonard, die nog in bed lag. Verschrikt sprong hij eruit en rende naar haar toe. Leonard, voel eens. Ja, dat is niet goed. Nu moet je niet langer meer wachten. Ik maak gelijk een afspraak. Nog diezelfde morgen zat Mieke bij de huisarts. Deze onderzocht haar en zijn gezicht stond bezorgd. Ik stuur u zo gauw mogelijk door naar het ziekenhuis, mevrouw. Ik kan moeilijk iets met zekerheid zeggen. Al de volgende dag werd ze opgenomen en nauwkeurig onderzocht. Twee dagen later moesten Leonard en zij bij de specialist komen. Ik heb geen mooie boodschap voor u, zei hij ernstig. Met grote angstogen keek Mieke hem aan. Haar toch al geschokte zenuwgestel kon deze klap haast niet verdragen. Leonard sloeg zijn arm om haar heen. Hij voelde dat heel haar lichaam beefde. Is het erg, dokter?
Ja, het is zelfs erger dan wij verdachten.
Uw vrouw heeft een agressieve vorm van kanker, die uitgezaaid is door heel het lichaam.
Oh, schreeuwde ze het uit.
Toen trok ze wit weg en verloor haar bewustzijn. Geschokt hield Leonard haar vast. Snel kwamen er twee zusters om haar te helpen. Ze legden haar samen op een bed. Enkele ogenblikken later kwam ze weer bij. Ze keek hem aan, met zijn grote, angstige, ongelukkige blik, dat hij het haast niet verdragen kon. Het verplegend personeel liet hen even alleen.
O, Leonard, nu moet ik sterven. Wie weet hoe gauw.
Leonard kon niet veel uitbrengen. Zo geschokt was hij. Hij hield haar hand zachtjes vast en streelde over haar wangen. Ook hij had tranen in de ogen. In deze ogenblikken voelden ze beiden hoe diep en echt hun liefde was. Wat een geweldige pijn zou het geven als ze elkaar moesten missen.
Oh, ik ben zo bang, Leonard. Ik heb geen vrede. Geen vrede met God.
Natuurlijk heb je vrede, meisje. God is goed ook voor jou. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Ze keek hem aan met een smartvolle blik.
Weer stond er een muur tussen hen in. Weer voelden ze beiden hoe ver ze geestelijk van elkaar verwijderd leefden.
Haar ziel hunkerde naar de verzoening met God, naar de vrede die alle verstand te boven gaat, naar de wetenschap, vergeving van zonden te hebben door het bloed van Christus. Ze hoorde dat uit de mond van Tante Pie, van der Polle en ook van Johannes. En ze wist zeker dat het echt was bij deze mensen.
Maar Leonard begreep er gewoon niets van. Het had bij hem geen plaats in zijn hart en gedachten.
En toch kon hij niet laten zijn eigen verlegde ideeën aan haar op te dringen.
Oh, hij bedoelde het zo goed.
Maar juist zijn houding verzwaarde haar lijden. O, wat voelde ze zich weer alleen. Enkele dagen later kwam ze thuis om te sterven. Zo was het eerlijk tegen haar gezegd. Een onbeschrijfelijke beklemming lag er op haar. Een vrees, een duisternis die ze niet weg kon krijgen. Heel voorzichtig had Leonard het aan Ali verteld. Mama is heel erg ziek, Ali. Met grote ogen had ze hem aangekeken. We zullen mama niet lang meer bij ons hebben. Ze gaat naar God. Ze had hem niet begrijpend aangekeken. Wel had ze haar diepe verdriet en zijn stem gehoord. Toen was ze gaan snikken. Ineens voelde ze dat ze vaak niet lief voor mama was geweest. Ze kon mama niet missen. Ze had tegen haar vader haar verdriet uitgesnikt. Stil maar, kindje. Bid maar voor mama. De dagen die nu volgden waren moeilijk en angstig. Zoveel hij kon, probeerde Leonard Mieke met liefde te omringen. Maar er was een droefheid en een onrust in haar die hij niet kon wegnemen. Allen die het hoorden waren diep geroerd, zo jong nog en dan al sterven. Tante Pie kwam Mieke dikwijls opzoeken. Dat had ze graag. Steeds wees ze haar heen naar die grote borg en zaligmaker, Jezus Christus. Met diepe ontroering kon ze spreken over zijn grote liefde voor het verlorene. Alleen maar zong de Mieke, meer zijn we niet. Maar zijn genade aan liefde is zijn zo groot. Zijn offer zo heerlijk. O meisje, ik hoop dat Gods geest je dat ook laat zien. En nooit ging ze weg, zonder vurig met haar gebeden te hebben. De huishouding kwam nu helemaal op dingen aan neer. Johannes was meer in de pastorie dan thuis. Soms vroeg Mieke naar hem. Dan ging hij een poosje bij haar zitten. Dan hadden ze het samen goed. Johannes voelde dat hij het woord van God aan haar kwijt kon. Op kinderlijke, oprechte wijze probeerde hij haar te bemoedigen. Soms las hij een stukje aan haar voor. Eén keer las hij Johannes 3. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Alleen maar zien, mevrouw, zien op Jezus. O, ik heb hem gezien. Wat is hij lief. Ik heb geen ogen, Johannes. Het is of mijn ogen voor hem gesloten zijn. Ik zie een afgrond van zonde, maar ik zie hem niet. Als ik zo moet sterven, ben ik verloren. Hij zoekt het verlorene, mevrouw. Hij kan u ook nog zoeken. Maar ik heb het gevoel dat ik te slecht ben. Nee, ik ben veel slechter. U kunt niet te slecht zijn voor de Heere Jezus. En vurig schudde hij het hoofd. Met jaloersheid keek ze naar hem. Wat was dat kind gelukkig. Kun jij dan altijd sterven, Johannes? Soms ben ik bang, mevrouw. Heel bang. Dan komt de duivel en zegt, jij komt er toch niet. Je maakt jezelf maar wat wijs. Maar dan roep ik tot de Heere. En dan maakt de Heere mij toch weer blij. Soms ben ik zo blij in de Heere. Dan kan ik er heel erg naar verlangen om bij hem te zijn. Maar dat heb ik niet zo vaak. Mieke genoot van het ongekunstelde en eerlijke getuigenis van de jongen. Het kwam er zo echt uit en met zoveel bewogenheid, zonder dat hij het besefte, ging er iets van hem uit. En onder het spreken kreeg ze soms hoop. Is de kleine evangelist weer bij je geweest? Vroeg Leonard, wel eens gekscherend. Hij kon het gelukkig nu wel verdragen. Ja, hij hoopte zelfs dat Mieke de vrede zou krijgen die ze zocht. Hij besefte maar al te goed dat hij haar in geestelijk opzicht toch niet begreep. Maar ondertussen groeide er in zijn hart respect voor de mensen die haar met zoveel liefde omringden en zo bewogen waren met haar zielenheil. Er begon iets te knagen in hem. Twijfel. Zouden die mensen toch gelijk hebben? Zouden ze iets hebben wat hij miste? Leonard, vind je het goed dat Van der Pollen mij ook eens opzoekt? Even kwam er een rimpel boven zijn ogen.
Maar toen hij haar ogen zag, zo vol verlangen en verdriet, kon hij het niet weigeren. Vriendelijk antwoordde hij: als je dat zo graag wilt, vind ik het best, Mieke. Hij wil het ook graag, maar zonder jouw toestemming wilde hij niet in de pastorie komen. Dat is netjes van hem. Al ben ik het niet met hem eens, toch vind ik hem wel aardig. Hij meent het in elk geval goed met jou. De ziekte werd steeds erger. Mieke werd ziender ogen zwakker. Na een week kwam ze al bijna niet meer uit bed. Leonard had verlof genomen om zoveel mogelijk bij haar te zijn. Volgens de dokter was het een kwestie van hooguit enkele weken. Vele mensen kwamen om haar te bezoeken. Familieleden, haar ouders, broers en zussen, ook leden van de kerkenraad en vele gemeenteleden leefden mee. Maar van de meeste bezoeken werd ze moe, erg moe en moedeloos. De woorden, hoe godsdienstig ook, klonken vaak hol en leeg. Haar hart hunkerde naar het ware. Ook Leonard voelde het grote verschil in de gesprekken. Als er kinderen van God bij haar kwamen, heerste er een heel andere sfeer, vooral als Van der Polle kwam. Mieke kreeg ook veel pijn. Ze gebruikte zo min mogelijk morfine, want ze wilde zo lang mogelijk helder blijven. Ze besefte heel goed hoe kostbaar haar tijd was, die er nog voor haar restte. Ze keerde zich vaak naar de muur. Letterlijk en figuurlijk staarde ze tegen een muur. Soms was er een kleine lichtstraal van hoop. Maar deze werd al gauw gevolgd door diepe duisternis. Leonard hoorde eens een diep aangrijpend gesprek aan tussen Van der Polle en haar. Vaak had ze er hinder van als hij erbij bleef. Hij voelde dat ook aan en liet haar vaak alleen met haar geestelijke vrienden. Deze keer luisterde hij mee naar wat Van der Polle zoal te zeggen had. Het raakte haar meer dan hij zeggen kon. Van der Polle, ik kom er niet uit. Alles wat ik doe is zonde. Ik bedoel in me alles mezelf, in mijn bidden, in mijn vragen om bekering. Ook als ik verlang naar vrede, voel ik dat ik God er niet in bedoel. Ik bedoel zijn eer niet en nooit. Ik zit in een cirkel en ik kan er maar niet uitbreken. In alles wat ik wil en doe en verlang, ben ik alleen maar zonde. En de bezoldiging der zonde is de dood. Er is vaak zo'n angst en wanhoop in me. Ik heb me bedrogen en misleid voor altijd. En ineens keek ze Leonard heel indringend aan. Deze kromp ineen onder haar blik. Toen schreeuwde ze het uit. Ik ben bedrogen, maar ik wilde het zo graag. Nu zie ik de werkelijkheid. Heel de wereld is voor God verdoemelijk, ik ook. Van der Polle zei niet zoveel. In zijn hart was hij blij. Hij voelde dat God haar zelf kennis gaf en dat de Heilige Geest haar verloste van haar eigen mogelijkheden en eigen gerechtigheden. Mieke dacht dat het steeds slechter met haar ging, maar Van der Polle dacht er anders over. Van Mieke bleef niets en niets anders over dan een grote zondares die het eeuwige oordeel van God waardig werd. Ook dat ging ze steeds dieper beleven. God had het volste recht om haar te verdoemen. En waarom zou hij haar sparen?
Heel haar leven was een en al opstand tegen God geweest. Door haar zonde had ze zich vervloekt gemaakt. Soms dreunde het bijna letterlijk in haar ziel. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Van der Polle kwam nu bijna elke dag een poosje bij haar. En Leonard zorgde dan dat hij er ook bij kon zijn. Mieke had er vaak geen erg in dat hij ook in de kamer was. Het was er half donker en hij bleef op de achtergrond. Zo kon hij alles horen. Niets wilde hij missen van deze gesprekken. Soms schreeuwde zij het uit van angst. Dan weer zei ze een psalm op. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar dankz der hel mij alle troost deed missen. En toch was er in haar angst zo'n onbeschrijfelijk heimwee. Zo'n liefdesverlangen naar God. Er was iets in haar ziel wat haar alleen maar hunkerde deed naar God, naar de levende God. Soms hoorde hij haar fluisteren, gelijk een hart schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, de levende God. Op een avond zat Van der Polle weer aan haar bed. Ze lag rustig te kijken en toch waren de angst en de wanhoop niet geheel verdwenen. Mevrouw, als de Heere nu eens liet waar u bent, zou hij dat mogen doen? Mieke knikte alleen maar. Haar ogen vulden zich met tranen. Kunt u het eens zijn met het vonnis van God over uw leven? Leonard voelde de boosheid bij zich opkomen. Kon die man niet wat anders verzinnen dan dit? Zachtjes zei Mieke, ja, ik heb vanmiddag gevoeld dat de Heere volkomen recht is als hij mij wegdoet. En toch heb ik hem lief in zijn recht. Ja, ik had zo'n liefde tot Gods recht, Van der Polle. Er staat in Gods woord een dierbare belofte voor u, mevrouw. Ja, voor u. Indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. 1 Korinthe 11, vers 31. Jezus Christus heeft het oordeel voor u gedragen. Hij is een vervloeking geworden, opdat God u zegenen zou. En de eerste beginselen van die zegeningen vloeien al van het kruis in uw hart. Liefde tot Gods recht en liefde tot een God die u rechtvaardig weg kan doen. Dat is een zoete vrucht van het kruis van Christus. Zie het Lam Gods, mevrouw. Zie Christus bloedend voor uw zonden. Zie hem betalen. Zie hem voor u ter helle nederdalen. Zie hem voor u sterven. Uw dood heeft hij gedood. Uw hel heeft hij geblust. De straf die voor u de vrede aanbrengt, was op hem. Zie op Christus, op hem alleen. Hij is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Gespannen keek Leonard naar Mieke. Een wondere kracht en bekoring gingen er van deze woorden uit. Ze werden met zoveel kracht gesproken dat het was alsof er een profeet in de kamer was. En de uitwerking was heerlijk. Gods geest gebruikte dit woord tot bevrijding van zijn moegestreden kind. Een hemelse blijdschap kwam er op het gelaat van Mieke. Een vrede en een verrukking die onbeschrijfelijk waren, tekenden zich af op haar uitgeteerde gezicht. Leonard kon zijn ogen geen ogenblik van haar afhouden. Enige tijd kon ze niets zeggen, maar de diepe vrede die beslag op haar ziel legde, was op haar gezicht en heel haar wezen te lezen. En na enige tijd fluisterde zij, diep ontroerd: ik zie hem. Hij is veel schoner dan de mensenkinderen. Vrede, vrede door zijn bloed. De aanwezigheid van de Heere was tastbaar. De plaats waarop zij waren was heilig langd. Ze waren met z'n drieën in de kamer, maar lange tijd zei niemand wat. Ineens stak Mieke haar hand omhoog, haar handen omhoog, en riep met grote stem: eeuwig, eeuwig hem loven en prijzen, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Ja, kom, Heere Jezus. En opeens vielen haar handen slap naast haar neer. Haar ogen braken en zij blies de laatste adem uit. De vrede die bezet van haar genomen had, lag nog over haar heel haar wezen en zou niet meer weggaan. Diep ontroerd en geschokt kwam Leonard dichterbij. Met eerbied keek hij naar zijn vrouw. Het was zijn vrouw niet meer. Nooit had hij haar zo mooi gezien. Een diepe indruk kwam er in zijn hart. Mieke was bij God. Zij had haar wens verkregen. Tranen vloeiden hem uit de ogen. Wel een uur lang bleef hij naar haar kijken. Van der Polle bleef bij hem en zei al die tijd niets. Toen stond hij zachtjes op en pakte de hand van Leonard. Moge de God van uw vrouw ook uw God zijn en haar zaligmaker, ook de uwe, dominee, dan zal u niets ontbreken. Toen ging hij zachtjes weg en liet Leonard alleen. Nog lange tijd bleef hij naar haar kijken. Hij kon gewoon niet los van haar komen. Soms drupten de tranen door zijn vingers als hij zijn handen voor zijn gezicht hield. Diepe ontroering maakte zich van hem meester. Een grote leegte kwam er in hem op. In één ogenblik zag hij hoe leeg zijn eigen godsdienstig leven was. Diep raakte hij ervan overtuigd dat Mieke het ware leven gevonden had. Ja, dat ze eeuwig gelukkig was. Een vast besluit kwam er in hem op. Hij zou niet meer preken. Hij zou niet langer zielen meer verleiden en mensen de verkeerde weg wijzen. Wat hij gezien had, was zo werkelijk, zo echt, dat hij niet aan de waarheid ervan kon twijfelen. Tegelijkertijd drukte het schuldgevoel als een enorm gewicht op zijn ziel. Al die jaren had hij de mensen bedrogen. Hoeveel mensen waren er al verloren door zijn schuld? Een onbeschrijfelijk verdriet kroop er in zijn hart. Een bijna ondraaglijke last viel op zijn ziel. Hij kreunde het uit. Zo gelukkig als hij wist dat Mieke was, zo ongelukkig, voelde hij zichzelf. Na enige tijd drong het tot hem door dat hij maatregelen moest treffen. Hij moest het tegen de anderen zeggen die in zijn huis waren. De eerste die hij tegenkwam was Dingena. Het was alsof hij haar voor het eerst zag. Een wonderlijke uitdrukking lag op haar gezicht. Enerzijds verdriet en medelijden. Anderzijds vreugde en vrede. Ze kwam naar hem toe. Van harte gecondoleerd, dominee. Mogen de Heere u sterken, zei ze heel eenvoudig. En toch lag er een diepe warmte in haar stem. Ze zei het met een snik. Hij hield even haar hand vast en keek in haar ogen. En zij in de zijne. En zij zag de diepe smart, de grote ontzetting in zijn blik. Vanaf dat ogenblik kon ze het niet meer nalaten, gedurig voor hem te bidden. Achter Dingena stond Johannes. Hij keek Leonard aan met een grote blik van genegenheid. Er blonken tranen in zijn ogen. Hij stak zijn hand uit en greep Leonards hand. Zachtjes fluisterde hij. Mevrouw is altijd bij de Heere. Altijd. En in zijn stem klonk zo'n groot heimwee dat Leonard een brok in zijn keel kreeg en de jongen even tegen zich aanhield. Daarna ging hij naar Ellie's kamer. Dingena had haar al naar bed gebracht. Maar ze was nog wakker en lag met haar gezicht naar de muur. De laatste tijd was ze vaak onrustig en kon ze niet goed slapen. Hij ging bij haar bed zitten. Ellie? Ze draaide zich om en keek hem angstig aan. Ze was een gevoelig kind. In de klank van zijn stem had ze iets van zijn grote smart vernomen. Ellie? Mama is bij God. Mama is zo gelukkig. En terwijl hij dat zei, brak hij in snikken uit. Het leek wel of hij niet meer op kon houden. En Ellie lag stil te kijken. Grote tranen biggelden over haar wangen. In haar kinderziel kwam een groot verdriet. Maar ook een stukje beroeging. Dat ze mama, vaak zo lelijk, had behandeld. Leonard pakte haar uit bed en nam haar op schoot. Nu moeten we samen aan de Heere vragen of hij ons wil helpen, Ali. Mama had gelijk en wij ongelijk. En zo goed als hij kon, vertelde hij hoe Mieke gestorven was. Verwonderd lag Ali tegen hem aan en luisterde stil. Zo kende ze haar papa niet. Papa moet nu gaan, meisje. Zal ik vragen of Dingena bij je komt? Ze knikte. Er was verder niemand. Ze wilde niet alleen blijven. Dingena kwam bij haar en kuste haar heel teer. Daarna werd ze aangekleed en mocht ze nog een poos opblijven. Als in een roes gingen de eerste uren voorbij. De begrafenisondernemer werd gebeld. Mieke werd gekist. Maar wie moest de begrafenis leiden? In gedachten ging Leonard zijn collega's in de buurt na. Maar hij wist zeker dat Mieke niemand van hen gewild zou hebben. Ook van zijn vrienden kwam er niemand in aanmerking. Plotseling kreeg hij een idee. Ja, Harry, die zou hij vragen. Harry was een studiegenoot van hem. Hoewel hun opvattingen mijlenver uiteen lagen, konden ze het toch goed met elkaar vinden. Harry had hem vaak gewaarschuwd en van hem kon hij het verdragen. Ja, hij was er zeker van dat Harry Mieke begrepen zou hebben. Diezelfde avond nog belde hij hem op en vertelde alles wat er gebeurd was. Ik kom zo gauw mogelijk naar je toe, Leonard. En als je het goed vindt, blijf ik tot na de begrafenis. Is het goed dat ik Marga meeneem? Ja, graag, Harry. Dat vind ik fijn. Het was hem wonderlijk te moede. Veel contact hadden ze eigenlijk niet meer. En nu, Deze spontane liefde, het verwarmde hem meer dan hij zeggen kon. Dank u wel voor uw aandacht.